wereld van Sophie.
Over de impact van een scheiding op de kinderen. Een ander verhaal. De ochtend, die sukt iets minder met Michel Cuvelier op Studio Brussel. Elke ochtend heeft zij daar een bak goede muziek klaarstaan om jou vrolijk aan de dag te helpen beginnen. Ze is 28 jaar oud en het is 21 jaar geleden dat haar ouders hun scheiding aankondigden. Zij herinnert zich die dag nog alsof het kinderen was. Gisteren was. Ze vertelde ons wat dat voor haar als kind en ook voor haar kijk op de liefde betekende.
Ik was 7 jaar, het gaat over het jaar 2000, toen mijn mama en mijn papa uit elkaar zijn gegaan. Ik herinner mij nog in de tijd dat FC De Kampioenen werd opgezet en dat dan de keukendeur dichtging en dat er dan gediscussieerd werd. En niet heel veel later vertelde mama dan, ja, mama en papa gaan uit elkaar. Ik had door, dit is iets heel erg en iets vrij massief en groot. En tegelijkertijd was het nog zo abstract en niet duidelijk. In het kleine boerendorp waar ik vandaan kwam, was dat iets heel gek. En de dag erna, net omdat het een klein boerendorp was, moest dat gekaderd worden voor de klas. Ik denk dat dat de redenering was van de juffrouw. En moest ik gaan uitleggen wat er exact ging gebeuren. Ik vond dat heel erg. Ik ging vooraan in de klas staan. En ik begon te huilen, want je bent er eigenlijk een spreekbeurt aan het geven die je niet wilt geven over leed, je eigen leed. Ik meen mij te herinneren dat dat vanuit goede bedoelingen was, maar dat is niet het allerfijnste wat je wilt doen nadat er zoiets is gebeurd. Het is ergens een afwijzing. Het klinkt cliché, hè? Er is een scheiding en de kinderen vragen, oei, was het mijn schuld? Ik dacht dat ik die vraag niet had gesteld, maar blijkbaar dus wel. Je voelt u ergens afgewezen door een van uw twee ouders, want duidelijk wil die niet in het gezinnetje blijven. Als volwassene is dat totaal anders, want ik begrijp het superhard. Ik ben heel blij dat ze zijn gescheiden. Maar als kind is dat, je neemt het sowieso persoonlijk. Hoe goed je het ook wil aanpakken als ouder, ik denk dat het heel moeilijk is om er zonder kleerscheuren door te geraken als kind. Wat het sowieso veroorzaakt, is een zekere akelige nuchterheid over liefde, zal ik maar zeggen. Van sinds ik 7 was, zei ik bij alles, ah, maar ik ga later scheiden. Dat was een soort van clausule die ik erbij schreef onder elke relatie. Ah, dat gaat sowieso stoppen. Ook een soort beschermingsmechanisme, denk ik. Want als het dan gebeurt, dan heb je het toch maar netjes voorspeld. Maar de Disney-bubbel wordt wel heel hard doorprikt. Enerzijds is die nuchterheid handig, denk ik. Omdat je dan minder risico hebt op teleurstellingen. Anderzijds is het een teleurstellend feit dat je die nuchterheid aan de dag hebt gelegd sinds je kind was. En in mijn geval was het nog niet eens een vechtscheiding. Dus ik heb eigenlijk echt nog heel veel kans gehad. Ik heb ze zelfs amper zien ruzie maken. Het was eigenlijk een fluwele scheiding, bijna. Maar een gelukkige scheiding kan dat naar mijn gevoel nooit zijn. Ik heb een zus, ik heb een halfbroer en ik heb een halfzus. Het was co-ouderschap om de 2 weken. Ik merk dat mijn halfbroer en mijn halfzus lichtvoetiger in het leven staan dan mijn zus en ik. Dat heeft allicht te maken met het feit dat mama en papa een evidentie zijn die niet jou verlaten hebben of hebben gekozen voor een ander gezin, waardoor je het gevoel krijgt, ik moet mij bewijzen om die liefde te verdienen. Je bent altijd de bezoeker bij een van je ouders. Alle vragen die gaan over liefde vind ik waanzinnig moeilijk. Onlangs ook in een interview, wat is voor jou ware liefde? En dat blijft voor mij echt een Disney-concept. En ik vind het heel moeilijk om het daarover te hebben in het echte leven, zal ik maar zeggen. Omdat ik me heel snel zo wollig voel. Ik heb het gevoel dat je mij direct kan doorprikken als ik ook maar iets durf te zeggen over liefde die eeuwig duurt en zo. Ik denk nu niet dat dat mij behoedt van in een relatie te stappen. Hals over kop, puberale toestanden die gebeuren nog. Thank God. Hetgeen dat er is gebeurd, heeft eigenlijk geen impact op de toekomstvisie en het ideaalbeeld, clichématig ideaalbeeld, van huisje, tuintje, boompje, kindje, hondje. En zelfs het clichématige beeld van trouwen in een wit kleed. En echt ook wel trouwen. En ook kinderen, ja. Het heeft daarop geen impact. En nu ben ik misschien naïever en romantischer dan ik mezelf had ingeschat. Ik zou het nog wel doen, maar trouwen wetende dat de scheiding zo om de hoek loert. En het hele gedoe van geloftes en in sickness en in health en wat is het allemaal. En tot de dood u scheidt. Goh, er kan heel veel tussen nu en de dood gebeuren dat u scheidt. Dus ik zou het nog wel doen, maar bij alles is het met een soort... het wordt een brekende gok. Bij alles is er dat stemmetje van... Het is waarschijnlijk niet voor eeuwig, maak je geen illusies. Mocht ik kiezen, ik zou willen dat er net een tikkeltje anders mee was omgegaan geweest met de scheiding. Dat de bewustwording er iets groter van was. Dat de empathie misschien ook net iets groter was. En dat je als ouder die vertrekt, of als ouder die blijft, heel goed weet dat dit wel echt een ruptuur is. En dat je heel goed oplet met kampen bouwen waartussen je kinderen moeten kiezen. Ik denk dat het heel moeilijk is om dat niet te doen. Mijn ouders hebben niet gevochten, ze hebben niet gescholden, ze hebben elkaar niet zwart gemaakt, ze hebben nooit expliciet gedwongen van kies tussen een van ons twee, of dat is een slechte papa of de goede papa. Maar de kunst bestaat erin om zelfs impliciet, zelfs in een opgetrokken wenkbrauw, in een minuscule veroordeling, om dat niet te tonen aan je kinderen. Want van zodra de mama haar wenkbrauwen fronst bij... Ach jezus, dat gebeurt bij je vader. Hoe klein het ook is, echt zo menselijk klein en normaal, dat genereert bij kinderen een lastige positie. Oei, ik val daar nu tussen. En voor wie moet ik dan kiezen?
Ze verwoordt het mooi, hè? Een fluwele scheiding, zo noemt ze het.